Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Grootste pandjes bij van de Eredivisie.
Ik denk het wel.
Want die 300 of 400 euro de maand is natuurlijk voor een heel groot deel van de Nederlanders gewoon echt een grof bedrag maandelijks. En terwijl je dan, als je waarschijnlijk al 3 of 4, 5 panden vuurt, ja, dan lig je van die 300 euro waarschijnlijk niet wakker.
Nee, dat heb ik gewoon geaccepteerd en dat heb ik een plaats gegeven.
Dus dan moeten we eens een kijkje gaan nemen.
Het is geen noodzaak voor mij, laat ik het zo zeggen.
Is het dat moment dat je eigenlijk gewoon lekker naar huis wil en niet eens even iemand wil zien?
Ik vind mooie vrouwen zeer aantrekkelijk, ja.
Mooi,
nice.
Ja, heel goed.
Toen wij van de Core Podcast de afgelopen week de implosie van het Forum voor Democratie en de puinhopen van de toeslagenaffaire gadesloegen, dachten wij, daar in Den Haag, daar gebeurt van alles. Dus daar moeten we eens een kijkje gaan nemen. Dus stogen wij met z'n drieën naar het Binnenhof 1A op naar de Tweede Kamer, waar wij aan tafel belanden met een insider. Een lijsttrekker die ook nog eens naar de podcast bleek te luisteren. En daardoor met eigen oren heeft kunnen luisteren naar de volgende quote. Ik kan die Asscher niet uitstaan. Hij heeft Samsung genaaid. Was getekend, Thomas Vaar. Met onze gast van vandaag gaan we op zoek naar de raakvlakken tussen voetbal en politiek. En hopen wij uit te vinden wat zijn binding eigenlijk met voetbal is. Met veel genoegen PvdA-leider Lodewijk Asscher. Welkom.
Hey, dankjewel.
Het was een groot gedoe om hier binnen te komen. We hebben een soort Fort Knox moeten betreden.
Ja, sorry.
Is dat gebruikelijk?
Nou, het is een beetje coronastress. Er mogen niet meer zoveel bezoekers in.
Ja.
En iedereen moet zich aan die regels houden. Maar ik denk ook dat iemand iets verkeerds gegeten had. Want normaal gesproken zijn ze ook ontzettend aardig en lief. Dus fijn dat jullie binnen zijn, maar het is een half uur later dan gepland.
Ja, we gingen bijna rechtsomkeer, maar we zijn op de valreep toch binnengeloot.
Gelukkig.
Wij hebben uw boek gelezen.
Ja.
Een beetje te spelen met u en jij, maar ik mag tutoieren, begrepen.
Graag. Ja.
We lazen in je boek dat je vroeger de droom had om profvoetballer te worden. Die droom heb je helaas voortijdig moeten beëindigen. Toen was de volgende droom het worden van minister-president van Nederland. En de vraag is een beetje, wanneer ga je weer richten op je voetbalcarrière?
Ja, bij die voetbalcarrière was het in ieder geval al heel snel duidelijk dat het niet ging lukken. En minister-president, daar kan je heel lang van blijven dromen. Ja. Dat is voordeel daarvan.
Maar je was rechtsbuiten toch altijd?
Nou, ik heb ook wel rechtsback gespeeld.
Ja.
In ieder geval altijd rechts, rechterkant van het spectrum. Nee, maar ik was een heel dromerig jongetje en ik droomde wel van voetballer zijn, maar ik kon niet zo goed.
Maar als je heel dromerig bent en niet zo goed kan voetballen, kan je nog steeds prof worden als rechtsbuiten.
Heb je een goed voorbeeld?
Links van u.
Ja. Ja. Ja, ze moeten mij ook echt geen rechtsback zetten, want dan gaat het mis. Ja.
Nou, ze
ja.
hebben mij ook rechtsbuiten op een gegeven moment volgens mij gezegd, omdat het minder risico was. Dus ja, wat kan er misgaan? Ze zijn gewoon rennen.
Wat was je voor speler los van het dromer?
Ik was vooral, toen ik kind was de tijd van Basten en Ronald Koeman. Ja. Dus we speelden buiten altijd dat je zo'n speler was.
Ja.
Dus als ik dan op het veld liep, dan dacht ik dat ook altijd even.
Ja.
Tot ik dan die bal weer niet goed aannam of ik toch niet snel genoeg was. En later toen, dus dat was in mijn kindertijd. Ik weet wel, het was wel altijd heel leuk. Zondagochtend super vroeg, mijn vader langs de lijn, een beetje sneeuw op het veld.
Ja,
ja, ik vond het wel heel erg leuk om te doen.
Ja.
Maar later, toen al die andere kinderen die werden eerder groot dan ik. Dus toen kon ik het al amper bijbenen.
Ja.
Dus ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt. Want je zakte dan uit de selectie naar het tweede team en het derde team.
Ja.
Op een gegeven moment werd er gezegd, wil je misschien keeper worden? Dat was dan een beetje het laatste
redmiddel. Ja, dit vertel was leuk. Ik ga op zoveel keepers. Dat vind ik leuk.
Dus en toen ik ging studeren, ben ik weer gaan voetballen. Gewoon met een vriendenteam.
Ja.
Dat was wel heel leuk, in de onderste regionen van het Amsterdamse voetbal. En dan kwam je soms bij zo'n ander amateurteam en dan speelde daar van die oud-profs. Dus ik was tegen Johnny van het Schip gespeeld en Witsche.
Ja.
En dan dacht je, oh ja, zo kan het natuurlijk ook.
Ja.
Want die jongens die deden geen stap te veel, maar alles was goed.
Ja. Ja.
En ik maar zwoegen.
Ja. Mooi. Toch even een beetje de aanleiding van deze podcast ook. Dat was toch Thomas' nietsverhullende kritiek in ons vorige podcast. Ik ga even een stukje laten horen.
Ik ben van huis uit PvdA, maar ik kan die Lodewijk Asscher
die trek jij niet.
Ben ik met je eens.
En ik vind dat die Diederik Samson te hard heeft genaaid. Dus hij verdient mijn stem niet. Dus de laatste keer heb ik D66 gestemd.
Maar je kan toch ook op iemand anders stemmen? Je kan toch op iemand anders stemmen?
Ja, maar uiteindelijk ben ik daar gewoon te erg niet mee eens dat ik dat niet...
Hoe komt het dat hij in Amsterdam erin zou?
Nee, dat maakt me niet eens zo heel veel uit. Nee. Maar ik vind gewoon dat ik kan hem gewoon niet uitstaan. maar jij zegt ook gewoon mee eens.
Ja, na anderhalve zin zeg ik, ben ik met je eens. Maar dus we gaan het gewoon uitvechten hier aan tafel, begrijp ik. Nee, Thomas, wil je daar iets over kwijt? Nee,
ik had het gezegd en in die week, toen kregen we ineens op Twitter inderdaad een melding van Lodewijk Asscher, volgt jullie nu? En toen dacht ik, wat heb ik gezegd? En eigenlijk precies waar wij het heel vaak over hebben gehad. Hè, we hadden het net al eventjes over. Van bij het voetbal is dat ook. Hè, dat mensen altijd maar wat roepen. Terwijl ze eigenlijk van hoe nog de rand weten. Ja, en dat loop ik nu zelf ook te doen. Dus ik had er al zoveel spijt van. Maar goed, ik zeg het wel. Dus op een bepaalde manier is het wel. Hè, ik was altijd wel. Ik kon me altijd heel erg vinden in wat de PvdA wilde doen. En ik heb uiteindelijk toch ergens anders op gestemd. Dus dat is toch iets waar je dan als fractieleid iets mee moet ook. Hoe kut het ook is, omdat ik er niks van weet.
En het idee, wat er blijft hangen voor het publiek, is natuurlijk dat moment tussen jou en Diederik Samson, een interne lijsttrekkersverkiezing, die voor veel mensen als een beetje lelijk is bestempeld. En dat is misschien ook een beetje waar het gevoel bij jou vandaag
komt. Ik was ook fan van... Ik stond ook achter wat hij deed. Ik vond hem niet heel erg populist. Ik vond hem wel heel inhoudelijk altijd. En dat sprak mij wel aan. En dus het deed me wel een beetje pijn toe. Om te zien dat ik toen zo...
Misschien kan je een postertje meenemen. Ja.
Leuk, je reageerde er sportief op en kwam zelfs in ons, komt zelfs in onze uitzending. Ik las in je boek ook een mooie passage. Je post een berichtje op Facebook waarin je iedereen eigenlijk even meeneemt die je voor moslimhater of moslimliefhebber uitmaakt. Weet ik veel wat allemaal. Die neem je allemaal mee in één bericht. Ja. Voel je vaker die neiging om wat je krijgt als politicus duidelijk lelijke berichten te verwerken? Voel je de neiging om daar iets mee te doen?
Nou, maar dat is wel van heel andere orde. Hè?
Dat begrijp ik. Ja.
Die begrijp ik het namelijk wel. Ja. Het is inderdaad van buiten zag dat er lelijk uit. En het was ook niet goed. Mm. Daarom had ik je dat boek gestuurd.
Ja.
Want dan kijk je daar zelf op terug. En het stomme is, hè, dus zowel Diederik als ik, we probeerden daarmee onze club, dus ons team, uit de onmogelijke periode te redden en sterker te maken. Maar dat werkte niet, want mensen die vonden het te raar en het werd lelijk. En het allerstomste is, ik was ook nog voor gewaarschuwd van, joh, dit gaat niet goed. Ja. Dit loopt niet goed af. Het was te eigenwijs en te overmoedig. Ja. Ik dacht, nee joh, dat lukt mij wel.
Ja.
En dus je bent echt niet de enige die daar ook een slechte nasmaak van heeft. Ja. Ik heb het met Diederik ook vaak over gehad. Van, joh, what were we thinking? Dat we dachten, nee hoor, dan gaat iedereen opeens weer positief naar de...
Ja.
Maar dat die hele verkiezing was wat dat betreft voor mij een hele dure les. Maar dat is heel anders dan... Kijk, dat andere dat ging over mensen die je opeens verrot gaan schelden.
Ja.
Dus die respectloze hond. En dat is dan nog het meest lieve wat ze zeggen. Mm-hmm. En het ene scheldt weer naar het ander. Dat is een hele rare kant. Daar hebben jullie hoop ik geen last van in jullie werk. Misschien dat je wel eens in een stadion wordt uitgescholden. Maar...
Ja, dat is een stuk anoniemer. Ja, misschien ook. Ja.
Dat is, bij mijn werk is dat echt een nadeel. En je stomt er een beetje van af. Ja. Als mensen de hele dag uitschelden.
Ja. Ja.
Maar dit vind ik iets anders. Als mensen zeggen, joh, ik heb daar moeite mee. Ik hoorde natuurlijk ook het eerste deel. Weet je, als ik kijk naar Excelsior en Sparta, dan hoop ik dat daar in de kleedkamer dat mensen dan PvdA stemmen. Een beetje qua sfeer en gevoel zou dat heel erg goed kloppen.
Ja.
Dus als ik dat dan zelf verpest, dan wil je erop af.
Maar ik denk dat er niet heel veel zijn hoor, in de kleedkamer.
Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat stemmen ze?
Stemmen.
Ja, ik denk dat sowieso niet heel veel echt zullen stemmen. Maar ik weet nog wel, toen bij Sparta zaten we een keer aan de lunchtafel. En we hadden een keeper, Roy Kortsmit. En we hadden het eventjes over, was volgens mij rondom de verkiezingen. En voordat ik überhaupt had gezegd waar ik op stemde, zei hij, jij lijkt me echt zo'n rode hond.
Ik vond hem echt een mooi stuk uit het boek waarin je beschrijft dat jullie die ongelooflijke klappen naar beneden maken na de verkiezingen. En dat je dan eigenlijk in je hoofd jezelf toch zit aan te praten van, weet je wat, ik denk dat het 14 worden. En ja, weet je, misschien wordt het eigenlijk nog wel iets meer. Nou, dan wordt het uiteindelijk 9. En dan is er dat moment dat je eigenlijk gewoon ja, lekker naar huis wil en niet eens even iemand wil zien. Maar ja, je moet dan nog naar Den Haag dat debat gaan voeren. En dat, ja, dat deed me echt denken aan... Dus ik maakte bijvoorbeeld een keer in de wedstrijd tegen Den Bosch. Belangrijk met echt een dikke klapper, een ketser. En dan ben je die wedstrijd aan het spelen. En het enige wat ik dan denk is, ik wil naar huis straks. Ja. Ik wil niet eens mijn teamgenoten zien. Ik wil niks. Ik wil de trainer niet horen. Ik heb geen zin in de pers. En dan hoor je natuurlijk, ja, je moet Fox even spreken. Je moet die even spreken. En
dan willen ze je wel spreken.
En je moet dan daarna, je moet dan daarna nog dat, hoe zeg je dat? Die business lounge in. En dan heb ik ook alweer het gevoel van, ja, die kijk allemaal naar van, het zag er niet lekker uit. Ah. Terwijl je dan gewoon naar huis wil. En dat, ja, ik vond het wel mooi, heel open beschreven hoe zwaar zoiets dan is.
Het was verschrikkelijk. Dus het moment dat iemand medewerker kwam zeggen, joh, het is 9. Dan denk je, ja, dit kan gewoon niet waar zijn. Ja. Maar ja, je moet er dan helemaal doorheen. En dan is voor het gevoel kijkt iedereen ook alleen maar naar jou en naar die vernedering. Terwijl zo werkt het helemaal niet. Ze kijken naar wie er wint. Ze kijken ook wel naar jou. Maar je denkt, de hele wereld kijkt nu naar mijn... En dat hebben we gemeen. Hè? Dus als jij een blunder maakt, dan ziet iedereen het en dan wordt het herhaald. En als ik dat doe ook. Het enige is, ik weet niet of je die ervaring ook hebt, maar door er heel eerlijk over te zijn en ook uit te leggen, van, ja, iedereen maakt wel eens mee dat het tegen zit en dan moet je weer opkrabbelen. Dat dwingt ook veel meer respect af, heb ik gemerkt.
Ja, ik heb daar wel lang moeite mee gehad. Ik had altijd, ik wilde helemaal niet over praten, gewoon het onderwerp mijden. Maar je weet als... echt zoiets groots is als bijvoorbeeld in een wedstrijd... dan weet je, ja, je moet het erover hebben... want je gaat kijken wat je beter kan doen... en het komt in die wedstrijdbespreking. Ik probeer het altijd dan vroeger heel erg te vermijden... en ook een beetje weg te stoppen, weet je... voor mezelf dan iets te doen van... ja, het was ook weer niet zo erg. En terwijl nu merk je als je gewoon heel duidelijk eerlijk zegt... van, joh, luister, het was gewoon ketsen van je welste. Dat is fucked up, maar ik weet bijvoorbeeld... dat ik iets technisch fout heb gedaan... of het is gewoon iets wat af en toe gebeurt. Dan inderdaad, dan hebben mensen veel sneller van... oké, hij weet het. Pats, move on.
Ik had een keer met Björn Kuiper, die scheidsrechter, gepraat. En die vertelde dat als hij een blunder maakte in de eerste helft, dat hij dan in de pauze dat ook toegaf aan het team dat hij benaderd had. En hij zei, dat doe ik bewust. Want anders ga je het compenseren en dan maak je straks nog een fout aan de andere kant. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel best wel stoer om zo mee om te gaan.
Je vertelt in je boek ook over de verdwijningsfantasie. Waarin je een beetje fantaseert over... het zat tegen, de sfeer was niet goed. Fantaseert over, ik trek met mijn gezin naar Canada... ergens in de bossen en ik ga lekker vissen. En ik hou niet eens van vissen. En daar dacht ik aan. Ik denk dat er... ik ben er zelf ook een van. Je fantaseert als voetballer ook wel eens... als het echt fout gaat of echt moeilijk zit... van een blessuretje of een schorsingtje zou me niet slecht uitkomen. En dat breng je nooit in de praktijk. Maar die fantasie is denk ik best wel hetzelfde.
Ja, nee, het is zeker de onderdelen van je leven die als het goed gaat leuk zijn. Trainen, heel veel debatten. Maar als het niet goed gaat... Ja. Ik was op een gegeven moment alleen maar op televisie aan het uitleggen... waarom de peilingen zo slecht waren. Ja. Dat wil je echt niet. Daar haal je ook niks uit. Nee. Ik zie nu ook bij anderen dat als je helemaal in die hoek zit... is het heel moeilijk om daaruit te komen.
Ja.
En dan dacht ik, stel je voor... je hebt opeens de rust en tijd en dan met het gezin in zo'n bos. Een soort beeld dat ik in een rivier sta te vissen. Geen idee hoe dat moet.
Rekeningen moeten ook betaald worden, hè?
Nee, het is totaal niet reëel.
Ja, het is vooral denk ik omdat je dan het idee hebt dat je dan helemaal geen stress hebt.
Precies.
En ik had dat wel eens zo'n wedstrijd. Als je dan net zo'n blunder hebt gemaakt, dan denk ik van dan is daar het spel weer verder aan de andere kant. En dan heb je dus even tijd als keeper om, dan ga je nadenken. En denk ik van fuck, maar ik... waarom doe ik dit eigenlijk?
Ja.
Ik had nu ook gewoon een normale baan kunnen doen... waar je dan denkt dat mensen geen stress hebben... wat natuurlijk niet waar is. Of ik had op wereldreis kunnen zijn. Of ik had in ieder geval... ik kan zo 100 dingen opnoemen die ik nu had kunnen doen... in plaats van hier staan. En hier loop ik mezelf alleen maar weer te kwellen. Maar ja, dan pak je een keer een goede bal. En dan denk je van... dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Het is ook een heel raar, stom spel. Eigenlijk.
Ja, en het tekent ook wel een beetje de situatie waarin jullie nu zitten. Als je op een gegeven moment je verlies neemt en je accepteert het, dan kom je ook weer met nieuwe energie terug.
Ja.
En jullie hebben volgens mij vrij vroeg jullie campagne, jullie plannen al gepresenteerd. En dat straalt wel veel energie uit. Dus ik denk wat jij net zei ook over zo'n ketsetje, over een fout. Of over dat als je het eenmaal hebt geaccepteerd, dat het dan ook wel weer in je voordeel
En wat ik heel erg heb geleerd, mensen, ze weten dat er fouten gemaakt worden. Alleen ze zien altijd politici, misschien als macho voetballers, die dat nooit toegeven.
Ja.
He, die eromheen praten. En doordat bij mij was het geen optie als je zo verliest, heb je het echt zelf verknald. Ja. En dat geeft ook wel een soort relaxed, ontspannender gesprek. En mensen waarderen het wel als je een fout toegeeft. En die denken, ik stem liever op iemand die er wat van leert en die met nieuwe energie ervoor gaat.
Ja.
Het is ook duidelijk, ik doe het niet voor de status of de dienstauto. Nee, ik doe het omdat ik het mooi vind om te doen. Nou, dat helpt. Dus dan krijg je toch weer een nieuwe kans eigenlijk.
Ja.
Even nog iets vrolijkers. Dat bestaan als profvoetballer. Wat leek er eigenlijk zo aantrekkelijk aan?
Nou ja, waarschijnlijk totaal reëel. Maar ik denk, je doet iets heel leuks.
Ja.
Voetballen is leuk. Dat vind ik ook nog steeds heel erg leuk om te doen.
Ja.
En je wordt toegejuicht. En het hele stadion is op jouw hand.
Ja.
En daarna word je natuurlijk waanzinnig goed betaald. Want dat is ook het beeld.
Ja.
En dan ga je eens naar huis en dan laat je verder bewonderen.
Ja, dus er zit ook veel een zucht naar roem in.
zo is het toch een beetje.
En je maakt niet in de keukenkampioen. en dat toejuichen niet, dat geld ook niet.
Nee, en dat je natuurlijk ook de winnende in de finale maakt. Dat je die fantasie, die droom.
Ja. Toen we hier een beetje rondliepen, vroeg me af... Wie zou eigenlijk de beste voetballer in de Tweede Kamer zijn?
Ja, dat is een goede vraag.
Kijk, je hebt vaak bij bedrijven wel eens bedrijventoernooitjes... en dan is blijkt de accountant opeens best wel lekker te kunnen ballen... of helemaal niet. Dat zal misschien hier ook wel eens... Nou ja, waarschijnlijk niet, maar ik vroeg me af... is er iemand die...
Nee, dus een beveiliger bij het torentje Algemene Zaken, Koor. Dat is een enorme muiter. Mm-hmm. Dus die zou ik zeker in de verdediging zetten. Ja. Dan komt het goed.
Ja, ik heb een keer een wedstrijd gespeeld voor het goede doel... van onze volgende gast, Sander de Kramer. En toen stond Emiel Roemer rechtsback.
Ja, heel vriendelijk, denk ik.
Dat was best wel opkomende back. Dus volgens mij stond die presentator van de EO, Thijs van den Brink, linksback. We hadden een mooi elftalletje.
Ik heb met Thijs van den Brink dus gefietst. Die is meer een wielrenner.
Ja, ik vond dat Emu Roemer verrassend goed kon voetballen.
Zie je. Ja. Heeft hij nooit van laten zien in al die jaren.
Ook goed postuur. Hij is best groot.
Ja, dat is een groot gast.
Wie is uw favoriete speler?
Van toen was het Marco van Basten.
Ja.
Dat is, ik weet nog... Ja, dat was zoiets magisch. Mm-hmm. Iedere week keken we dan met z'n allen naar Studiosport. Geweldig.
Ja.
En nu vind ik zijn spelen als Gravenberg, daar kan ik ontzettend van genieten.
Ja.
En dan praat ik dus met mijn oudste, Abel, die is 13. Die zegt, hij is 18. Dus over 5 jaar.
Ja.
En hij heeft dan nog steeds ook de droom dat hij via zijn team natuurlijk daar terecht komt.
Ja.
Ja, ik vind dat heel leuk dat er dan weer jongens rondlopen die ook weer een stuk jonger zijn dan jullie.
Ja. Ja.
Die het zo goed doen op dat niveau.
Ik had eigenlijk de naam van Hakim Ziyech verwacht.
Ja, dat dacht ik al. Hakim Ziyech.
Je startte een petitie op eigen houtje om Hakim Ziyech langer aan Ajax te laten verbinden.
Ja.
Wat zit daarachter?
Nou, ik zat met een vriend van mij te appen na die finale tegen de Spurs. Die toen misging. Alex Glusman.
Ja.
Oh, dit is de stemmingsbel.
Emiel Belvis.
Het is niet dat er prijs verloot wordt, maar dat betekent dat de vergadering even geschorst wordt of dat er gestemd wordt.
Dus we gaan even stemmen beneden.
Ja, geen paniek.
Even polshoog te nemen, Tom.
Nee, toen na die halve finale was natuurlijk iedereen een beetje down. En het risico dat hele team met al die toppers zou worden leeggekocht. En ik zei tegen Alex, we moeten eigenlijk een petitie starten. Dat zie je echt nog een jaartje moet blijven.
Ja.
En toen zei hij, nou, doe het anders zelf. Ik had nog nooit een petitie gestart. En dat is natuurlijk ook niet, het is niet mijn werk.
Ja.
Dus even later had ik dat op een website gezet als een geintje. Maar weer even later werd ik gebeld door mijn woordvoerder hier. Die zei, wat heb je nou gedaan? Hoe bedoel je? Klopt het dat jij een petitie bent gestart voor Hakim Ziyech? Ik zei, nou ja, misschien. Dat was eigenlijk een grapje.
Ja.
En die computer die ging roken. En even later waren er 30, 40, 50.000 mensen die hadden getekend. Ik weet wel, mijn boodschap was, Hakim Ziyech moet helemaal niet naar een wereldclub. Mm. Daar zit hij al. En hij... Je hebt vast wel eens tegen hem gespeeld.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb met hem gespeeld.
Ik heb met hem gespeeld.
Ja, bij Heerenveen een paar maanden nog.
En, was dat?
Ja, is een hele goede speler. Ook een hele leuke gozer.
Ja.
En hij was toen sprake van dat hij naar Feyenoord zou gaan. Of naar Twente. En ik kwam net bij Feyenoord vandaan. Dus ik hoopte echt dat hij daarin zou gaan eigenlijk. Maar toen koos hij toch voor Twente. Maar ja, echt een hele goede speler.
Ja.
Echt een hele goede speler.
Ja, ik speelde vorig jaar tegen hem. En je weet, want we kijken beelden natuurlijk van tevoren. Maar bij hem is dat niet echt nodig. Maar je weet, die bal, hij trekt met zijn trekt naar binnen. En hij lepelt die bal van de zijlijn achter de verdediging. Met centrale verdediger op de lopende mensen. En je weet het. En toch sta je... Ik stond in die wedstrijd 2 of 3 keer aan de grond genageld. Ja. Ik weet dat hij gaat komen. Maar de paas is zo zuiver dat je toch te kijken wordt gezet.
Hij doet het ook bij Chelsea, hè? Dat vind ik zo stoer. Ja. Je ziet weer een ander niveau, weer meer druk.
De cynicus in mij zegt ook over zo'n petitie... het levert misschien ook wat stemmen op en wat media-aandacht op. Is daar iets van terecht?
Nee, in dit geval echt niet. Mm. Nee, dit was gewoon een uit de hand gelopen grapje.
Ja.
En ik had helemaal niet door. Ik werd bij inderdaad... Ik stond bij de winkel en er zei iemand na die ik moet niks hebben van de PvdA, maar die zegpetitie, dat steun ik. Nee, dat is echt toeval.
Ja. Maar hoe moeilijk is het als je gewoon helemaal, eigenlijk tegenwoordig kan je doen van social media en ja, kan je helemaal berekenen wat mensen eigenlijk willen horen van jou en wat mensen vinden dat jij moet vinden. Hoe moeilijk is het om dan je eigen pad te kiezen?
Nou, vroeger vond ik dat wel moeilijk, maar daar geldt ook voor dat als je een keer weer hebt verloren, ik ben verder niemand iets verplicht. Ik vind wat ik vind. Wat ik leuk vind, vind ik leuk. En als het niet echt is, merk ik het meteen aan me. Dus het boeit me wat dat betreft veel minder. En dat is ook wel.
Maar je moet ook stemmen halen natuurlijk.
Graag. Ja. Dat zou heel prettig zijn. Maar ik heb wel geleerd, ik haal echt geen stemmen als ik probeer jullie naar de mond te praten of popiopie te doen.
Ja.
Dus als ik niet van voetbal zou of van Ziyech zou, dan ging ik niet met jullie in gesprek daarover. En als mensen denken dat het allemaal nep is, nou, boeit mij dat. Ja, dan stemmen ze waarschijnlijk toch niet. Ja. Of niet op mij. Politiek is, ik vind politiek heel belangrijk. En ik vind het geen spelletje. Ik vind het ook geen entertainment. En in zo'n week met zo'n forum gedoe, denk ik niet van nou, wat een geweldige week. Want het staat heel slecht af wat ik doe. Ik denk dat het belangrijkste is wat er is. Maar ik ben ook een mens met mijn eigenaardigheden en mijn hobby's. En het is allemaal niet zo serieus. Weet je, politici die zichzelf heel serieus nemen en overal lang over nadenken. Ja, ik heb daar geen zin in. Ik denk, ja, waarom zou ik?
Ja. Even een vraag aan ons. Waarom zijn eigenlijk zo weinig voetballers politiek betrokken? Denk jij? Ik heb even zitten denken. De enige die me te binnen schat waren een paar buitenlandse spelers. George Weah is president van Liberia geworden. Romario, sociaaldemocraat, begreep ik. En ergens in Brazilië in de gemeenteraad van São Paulo of zo. En dat is het dan zo'n beetje. Is wat mij te binnen schoot. Hebben jullie enig idee verder?
Rashford.
Ja, kijk, dat is een mooi
super inspirerend. Ja. En die ook, die dwingt daar.
Ja.
Ik weet niet voor welke partij die is, maar ik denk dat ik wel vermoeden heb. Die dwingt die regering Johnson
ja,
nu,
prachtig, ja.
om mooie dingen te doen.
Ja. Ja, ja.
En ik hoorde ook jullie gesprek over dit soort fonds waar je dan als voetballer je geld in kan
stoppen. Ja, kom op.
Ja. Ik denk dat uiteindelijk heel veel mensen iets willen doen, meer dan alleen maar werken, meer dan alleen maar geld verdienen.
Ja.
En dat is de politiek is daar een uitdrukking van, maar niet de enige.
Ja. Ik las een verhaal van Mark Wilmots, voormalige trainer van bondscoach van België. Die werd als lijstduwer bij een partij op de lijst gezet. En die kreeg warempel zoveel stemmen dat hij zomaar de Senaat in moest. En hij heeft er alles aan gedaan om daar niet in te hoeven, want hij had er helemaal geen zin in. Maar de Belgische wet hield het tegen. Dus hij moet, als je zoveel stemmen krijgt in België, dan moet je daar in die Senaat gaan plaatsen. Dus die heeft daar 2 jaar doodongelukkig in die Senaat gezeten.
Nou, voorbeeld van een voetbaltrainer. Er zijn natuurlijk veel trainers die uitspreken. Maar die in 2017, toen we er zo slecht voor stonden, bij ons op de lijst ging staan.
Ja.
Principieel Foppe de Haan.
Ja, dat heb ik.
Echt heel mooi. Die zei, nee, maar ik steun het. Ja. Omdat ik voor dat gedachtegoed. Dus die ging toen op de lijst staan.
Ja.
Heeft dat geholpen?
Nee. maar mij wel.
Ja, ging ook steunen in die periode. Heb ook niet geholpen.
Jij hebt hem toen als trainer gehad natuurlijk.
Ja, bizar half jaar. Echt een bizar half jaar. Al zo iets te, denk ik, iets te oud toen om nog Eredivisie trainer te zijn.
Ja, ik kwam toen nog even ingevlogen.
Ja, het was echt aandoenlijk. Soms voor de groep. Ja, hij kwam niet meer zo, vaak niet meer goed uit zijn woorden. En hij had dit het namen door elkaar. En dat werkt natuurlijk niet echt
Dan heb je ook niet goed in de groep van het team.
Nee, dus dat was
Ik vond dit wel bijzonder. Dat iemand dan zegt, ik zie dat jullie het moeilijk hebben. Ik steun je.
Lijkt jou dat, Bart, eigenlijk? De politiek.
Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel een spannende omgeving. Ik heb wel het idee dat het is interessant dat hier gebeurt het. Ja. Let ik de beslissingen waar welke kant het land op gaat. Alle grote zaken, alle grote discussies in de samenleving, die worden hier ongeveer beslecht. En ja, dat vind ik wel heel spannend. En
dat
ik
maakt
vind
het werkelijk.
Ik heb er steeds meer interesse in gekregen de afgelopen jaren. En dat geldt denk ik voor jullie ook.
Ja.
Dus ik weet het niet, ik sluit het niet uit.
Maar het mooie van politiek is, het is echt letterlijk waar wat je zegt. Mm. Dus over alle onderwerpen die voor ons echt belangrijk zijn, wordt hier besloten.
Ja.
En het maakt dus ook echt heel veel uit, de keuzes die je maakt.
Ja.
Krijg je kinderen een goede school of niet? Ja. Krijg je een huis? Maar ook hoe je omgaat met leven en dood en wanneer je het leger inzet. Dat is politiek.
Ja.
En in die zin is het ook een prachtige vorm met alle ingewikkeldheden daarvan en het knullige soms. Het is ook heel mooi dat we het hebben.
Ja, eens. Ja.
Dus ik kan het zeer, zeer aanraden. Het is nooit saai.
Goed, voordat we op zoek gaan naar een beetje de raakvlakken tussen voetbal en politiek, vraag ik altijd, wil iemand nog het kwijt?
Dan zit ik nog wat kwijt. Ja, Thomas meestal wel.
Normaal gesproken ga je gewoon door en dan val ik in. Maar als je het nu gaat vragen, dan...
Ik heb wel één ding voorbij zien komen dat ik denk van dit is wel weer zoiets bijzonders. Hebben jullie dat meegekregen van die zeesluis in IJmuiden?
Ja, met die briljante naam.
Heb je gehoord, Tom?
Nee, heb ik niet
gehoord. Er kwam dus een nieuwe zeesluis in IJmuiden en daar hebben ze een prijsvraag uitgeschreven om een naam te verzinnen. En heeft er een vrouw gewonnen en die had als naam ingebracht Zeesluis IJmuiden.
Ja, vol tromgerol en bombarium daalt. Echt waanzinnig.
Het bleek volgens dat er ook al vier andere zeesluizen die naam droegen. Ja.
En de naam van de grootste zeesluis ter wereld is...
3, 2, 1, Zeesluis IJmuiden. Deze naam, die IJmuiden internationaal op de kaart zet, is door meerdere mensen ingezonden. Maar jij, Liesbeth van de Pieterman uit IJmuiden, was de allereerste.
Ja. En nu is die... Dat is gewoon gebeurd.
Ja, Zeesluis IJmuiden.
Oké, ja.
Dat was ik. Ik heb zelf wel
één klein dingetje afgelopen week. Dat is een beetje een zorgwekkend vervolg.
Heb je met een lift te maken, gok
ik? Op Mario Kart, de verhaal van laatst. Ik moest even een middagje weg, Thomas, vooral naar jou. Mijn vriendin Laura, die werkte thuis zoals altijd. En ik kom thuis eind van de middag en ik woon in zo'n torenflat. Dus ik zit beneden op het knopje van de lift. Ja. Lift gaat open. Wie stapt die lift uit?
Maarten A. de Fokker.
Maarten de Fokker. Was even op de piano komen oefenen.
Dat is echt... Ja. Even voor de achtergrond. Maarten die is een keer samen met de vriendin, mijn vriendin en Bart's vriendin. Zonder zijn vriendin gaan een potje gaan Mario Karten op het moment dat wij allebei niet thuis waren.
Dan wordt hij geklikbeet.
Dat vonden wij iets wat verdacht.
We werden er heel nerveus van.
Maar het lijkt alsof hij het te ontdoet. Maar zou hij het jou verteld hebben als jij hem niet getrapt had?
Ik moet het even recht trekken. Ik ging Bart's auto lenen. Dus ik heb geen eigen auto, dus ik ging Bart's auto lenen. Ik kon dus zeg maar die... En Bart was dat later nog gepland, want hij was iets voor onze hek open toen, zo vergeten. Maar ik moest weg. Ik had nog even gewoon net op een glas boven mij, ik moest weg. Dus ik ga die naar beneden en die lift. En het is echt zo'n moment dat hij open doet en wij beseffen allebei tegelijkertijd van... Dit is een mooi verhaal. En toen stond ik iemand bij, ik had gelijk met de slappe lach. Maar het was gezellig.
Dat was mijn intermezzo.
Jullie hebben het goed uitgepraat, zie.
Ik heb het maar te geloven, dacht ik zo.
Ja, wat doen we dan? Hè?
Goed, kijk, de overeenkomst tussen politiek en voetbal is volgens mij in eerste instantie de spotlight. En dan valt of staat het vaak met momenten die je kunnen maken of breken. Dat geldt voor onze carrières, een prachtig doelpunt, een goed debuut of een blunder. Maar dat geldt waarschijnlijk ook in de politiek. En ik vroeg me af, zijn er momenten die jouw carrière, een stempel drukt op jouw carrière in die zin?
Ja, zeker. Je denkt al gauw aan verkiezingsuitslagen, maar die zijn, ja, dat is een uitkomst van iets veel langers. Voor mij een heel belangrijk moment was toen Schiphol naar de beurs zag gaan.
Ja.
En minister Zalm had je toen, die wilde dat ook dolgraag. Het was echt zijn droom om dat bedrijf naar de beurs te brengen. En ik was toen net wethouder geworden in Amsterdam. Dus ik was 30, 31 jaar. En wij waren daar tegen. Toen kwam ik in een conflict met de grote Gerrit Zalm. Die was toen de machtigste man van Den Haag. Ik zei, ja, wij willen dat niet. En we hadden een veto. We hadden aandelen in Schiphol, waardoor je het kon tegenhouden. En dat was voor mij een heel belangrijk moment in mijn carrière. Want, nou, dat werd een enorm gevecht. En Gerrit die zei ook van, nou ja, maar Amsterdam wil toch ook allerlei andere dingen uit Den Haag. En er kwamen bankiers bij mij langs die zeiden, dit kan helemaal niet gestopt worden. Weet je hoeveel geld erin zit? Wil je geen carrière na de politiek? Mm. Nou, dat was best wel als jonge...
intimiderend.
Jonge gastje, ja. Was best
heftig. Hoe oud was je toen?
31. Ja. Dus net wethouder. Maar dat lukte. Dus ik kreeg het niet voor elkaar. En ik heb er twee dingen van geleerd. Eén, soms heb je gewoon gelijk en dan krijg je het pas later. Maar ook, Gerrit Zalm was wel heel sportief als verliezer. Dus die heeft me eerst gigantisch onder druk gezet. Maar ik weet nog op een gegeven moment dat hij ze realiseerde, het gaat niet lukken. Dan zat ik bij hem op het ministerie van Financiën, heel chic glazen gebouw, door een kamerheer opgehaald, ga je zitten. En Gerrit Zalm zei op een gegeven moment, nou, die liet een bode komen, die zei, ik wil sigaren en whisky. Ze kwamen sigaren en hij steekt sigaar, schenkt whisky in, zegt zo, op Fidel Castro aan de Amstel. Jij hebt gewonnen. Ja, dat vond ik wel... Ja. Weet je, dat zijn die momenten die je nooit meer vergeet.
Ja. Ja. Ik heb de titel van de aflevering al... Fidel Castro aan de Amstel.
Ja, heel goed. Ja, heel goed.
Heb je voor jullie carrière ook zulke specifieke momenten... die iets hebben bijgedragen?
Ik denk dat dat voor mij... Het is ook niet een moment dat naar buiten toe heel erg bekend is. Maar ik speelde als A-junior in Interland tegen Spanje. En toen was ik soort van mijn eerste keeper. Op dat moment van bij mijn lichting. En ik keepte een echt goede helft. En daar heb ik soort van mijn contract verdiend. Vervolgens wat ik bij Heerenveen kreeg. Ja, die hebben die wedstrijd toen gezien. En dat is dus denk ik wel echt belangrijk geweest... om mezelf gewoon überhaupt zeg maar, het profcircuit in te lanceren.
Ja, ik had met van jouw lichting... met Adrie van Tichelen zo'n moment. Die was trainer bij Jong Sparta. En ik speelde in de A1. En de trainer van de A1 vond dat ik door moest naar Jong Sparta. Maar Van Tichelen zag het niet zitten, werd mij verteld. En toen kreeg ik op een dinsdagavond, speelde een oefenwedstrijd tegen SAO, kreeg ik dan alsnog de kans om Van Tichelen te overtuigen in één wedstrijd.
En dat wist je ook van tevoren?
Ja, ja, dat werd me ook gewoon
dat lukt normaal nooit.
Ja, hey, maar toen maakte ik 2 goals en gaf assist, dus dat liep wel lekker. En toen mocht ik uiteindelijk alsnog aansluiten bij Jong Sparta. Het jaar erop, ja, als zulke soort dingen niet gebeuren, dan... uiteindelijk lukt het alsnog niet in eerste instantie om een profcarrière te hebben. Maar na een lange weg toch wel. Maar dat zijn wel...
Je zou gewoon letterlijk kunnen zeggen, als dat niet goed was gegaan, dan was het misschien helemaal geen profcarrière.
Nooit. Dus dat is wel... dat zijn wel... Dat is toch wel hoe breekbaar het eigenlijk ook wel ergens kan zijn.
Ja? Ja, meerdere momenten, maar het begint
ik
eigenlijk...
Ik denk dat interview bij Go Ahead, man.
Welke?
Ja, met die Pauwnieuws.
Ja, met die hoofdsteden.
Ja, dat is weer heel andere. Dat is wel, ja, dat zeg je wel, want dat is natuurlijk op een heel andere vlak.
Heeft ze dat wel eens gezien?
Nee.
Ja, over die topografie moment, ja. Ik was, ik ben nog steeds een redelijk anonieme speler, maar toen zeker, ik was speler van Go Ahead, dan een beetje aan de onderkant van de Eredivisie. Ik kreeg een interview van wat was jij voor leerling op school? En ik vertelde daar...
Met Pauwnieuws, dus die zijn altijd wel...
Nee, was niet Eagles TV. Okay. En die vroegen me, wat was voor leerling? Ik zei, ik vond topografie leuk, was goed in topografie. En die dachten, we gaan hem even testen.
Oh shit.
Dus ik kreeg allerlei vragen afgevuurd van de hoofdstad van dit, de hoofdstad van Ghana, hoofdstad van ding. En ik bleek ze allemaal te weten. Uiteindelijk ging het over de hoofdstad van Madagaskar. En dat fragmentje was redelijk... Het ging een beetje op een lacherige manier. En dat werd op een gegeven moment opgepakt door de TV Draait Door... van De Wereld Draait Door. En toen is het een beetje rond... Is een beetje viraal gegaan. Is een beetje rond gaan zingen.
Grappig.
En als je dat moment noemt, dat is wel misschien... Het heeft me iets meer uit de anonimiteit getrokken. Ja. Dat zou ik wel kunnen zeggen, ja.
Maar je deed dat ook wel echt lekker een beetje arrogant. Ja, dat laatste. Antanarivo, zoek maar op thuis.
maar een ander van me, ja, eigenlijk mijn debuut. Dat is toch een beetje maken of breken. Voor de eerste keer dat je mee mag doen. Je eerste profwedstrijd. Dan moet je toch... daar gaat het beginnen, hoop je.
Maar is het zo dat als die wedstrijd dan niet goed was geweest... dat je dan...
zeker niet, maar het heeft me wel een... Ik scoorde namelijk in de 20e minuut van mijn thuisdebuut. En jij weet tenminste, als verdediger krijg je er enorme vleugels van. Dus van een doelpunt in je wedstrijd, dat is gewoon opwindend. Dus daar krijg je een kick zelfvertrouwen mee. Daar gaat last van je schouders. Ja. En je speelt een goede wedstrijd en je zet gelijk de toon. Althans, dat was in mijn geval. Toen had ik wel het gevoel van, paats, ik heb het nu vastgegrepen. En dan weet je ook, als je goed speelt, dan weet je ook, je krijgt krediet. Dus je mag weer 3-4 wedstrijden, als het goed is, eraan vastplakken. En dan heb je de ruimte om te groeien. En ja, er zijn veel van dat soort momenten in. Ik denk dat jullie dat ook hebben in je carrière. Waarin het dan net even de goede kant op valt.
Ja. Ja, ook vaak net de fouten.
Het tegenovergestelde is natuurlijk ook.
Dat
waar.
Is ook regelmatig, regelmatig gebeurd.
Ik weet nog zo
waarschijnlijk
goed.
Vaker. Ja, ja. Iets anders die ik denk wat het meest vergelijkbaar is met de voetbalwedstrijd, dat zijn die debatten. Vooral de televisiedebatten zo vlak voor de verkiezingen. Is dat iets waar je goed op voorbereidt? En analyseer je dat ook bijvoorbeeld? Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, iedereen bereidt zich daar ontzettend goed op voor.
Ja.
En ik heb vorige keer gemerkt, in 2017, toen deed ik dat voor het eerst in die rol, dat iedereen zenuwachtig is. Mm. Het was wel, ik merkte wel, wow, deze jongens zijn echt heel goed hierin. Het is echt anders dan een gewoon kamerdebat, want het is heel snel. Ja, toen Pechtel, die daar heel goed in was, maar die was wel aardig en die zei, we zijn allemaal heel nerveus. Maar wat heel erg veel uitmaakt is wat voor tv-debat het is. He, dus je hebt soms een televisiedebat waarbij ze allemaal toeters en bellen doen, druk op een knop. Ja. Stelling zus, 15 seconden zo. Dat vind ik eigenlijk vreselijk. Mm, want dan wordt het meer een kunstje dan dat je het ergens over hebt.
Ja.
Maar als je een 1-op-1 debat hebt, ook al is het maar 4-5 minuten, dan is het veel leuker. Dus ik had in 2019 voor de Provinciale Staten kon ik tegen Rutte 1-op-1. En dan is dat is leuk. Dat is eigenlijk ook wat je wil. Dan is het meer... dan kan je het verschil laten zien. Hij had toen dat Carolien moment.
Ja.
Wat ook wel weer goed is om te laten zien dat het mensenwerk is. Dat hij opeens het even kwijt was. Ja. Carolien! Maar dat soort debatten zijn leuk. Maar er zit wel heel veel spanning op. Zeker op de...
Voel het echt als een wedstrijd? Of?
Ja. Nou ja, je weet, er kijken nu... Bij zo'n slotdebat kijken er 4 miljoen mensen.
Ja.
En het is wel een moment... Er zijn heel veel mensen die dan pas besluiten op wie ze gaan stemmen.
En als je tegenstander, een sterke tegenstander op dat moment... dan zo'n Carolien momentje heeft. Denk je dan ook ergens, ik heb hem te pakken?
Nou, toen niet. Hij had toen de dag ervoor was die aanslag geweest op de tram in Utrecht.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus ik dacht, ja, hij is gewoon ook heel moe. En dus ik dacht, ja, dus ik ga nu niet hier heel erg op beuken.
Ja.
Want ik ken hem. Weet je, het is ook net als denk ik bij voetbal. Je bent wel tegenstanders in het veld.
Ja.
Maar persoonlijk ken je elkaar ook. Ja. En heb je niet de behoefte om iemand nog een tik na te geven.
Mm-hmm. Dat verschilt wel van type speler, denk ik. En misschien ook type Kamerlid.
Ik zie dat is waar.
ik zie vaak, ja. Vaak is die trap graag naar. Als het bij mij moet op de training.
Nou ja, in een wedstrijd, als ik iemand ken, dan vind ik het denk ik alleen nog maar mooier om te winnen. Met zo'n groot mogelijk verschil, maar niet vals.
Nee, maar kijk, bij het Caroline, als iemand het echt kwijt is even, dan is het te makkelijk om te gaan natrappen. Dus je wil gewoon winnen.
Is dat natrappen of is dat gewoon... Ik bedoel, als iemand bij ons een fout maakt, tegenstander, dan pakken we dat cadeautje graag uit.
Zomaar. Een fout is de dividendbelasting.
Heb je toch ook niet af en toe het gevoel dat je een toneelstukje aan het opvoeren bent?
Soms is het zeker bij zo'n debat waarbij stelling 2... Op een gegeven moment hadden we bij de gemeenteraadsverkiezing in maart een stelling over Zwarte Piet.
Hmm.
En ik heb op een gegeven moment, jongens, er staat zoveel belangrijks op het spel. Waar moeten we nu in maart weer een stelling over Zwarte Piet?
Ja.
Dat slaat nergens op. Hmm. Dat is echt voor het entertainment. Maar ik heb dat gevoel niet als ik in de echtkamerdebat sta. Dan denk ik, dit vind ik eigenlijk nog steeds ook heel bijzonder dat ik dat dan mag doen.
Ja.
Nou, weet je, ik loop dit bijzondere gebouw binnen. Ja. Volksvertegenwoordiger zijn is wel... Het is best wel heel mooi om dat te mogen zijn.
Ja.
Dus de dingen omheen zijn soms een beetje gek.
U had één ding wat me opviel. Je hebt natuurlijk een paar jaar lang geregeerd. Dus mee bestuurd, besluiten genomen, met het kabinet opgetrokken. En vervolgens belandt u in de oppositie. En dan als automatisch lijkt het dat het afkraken van het huidige beleid de nieuwe rol wordt. En dan voelt het voor mij als een soort rollenspel in plaats van wat je echt vindt. Kan je daar iets bij voorstellen?
Ja, dat is ook wel een risico. Het is een risico dat je opeens... dat je te grote woorden gaat gebruiken. Mm. En dat je niet meer snapt hoe het aan die andere kant is. Dus ik heb ook in die coronadebatten steeds geprobeerd wel duidelijk te maken, ook als ik kritiek heb, dat ik weet hoe hard ze aan het werk zijn. Dat niemand het helemaal goed doet. Dan nog maak je er soms een fout in. Mm. Want als je lekker bezig bent, dan gebruik je soms te grote woorden. Ja. Maar ik vind zeker de Partij van de Arbeid, wij zijn de partij die juist weet hoe het is om te regeren. En dan moet je daar ook, dat moet je niet vergeten. Dus ik heb wel kritiek. Maar ik probeer in ieder geval, het lukt niet altijd. Je maakt ook wel eens een overtreding. Maar ik probeer wel fair te zijn naar die andere kant.
En wij, een van onze afleveringen die je zelf ook hebt geluisterd, ging over zelfvertrouwen, over niet zelfverzekerd zijn, twijfelen. En ik kan me voorstellen in dat soort debatten, zeker op het scherp van de snede, dat het ook spannend kan zijn, dat je er zenuwachtig voor kan zijn, dat je je kwetsbaar voelt. Is dat iets wat je ervaart of herkent?
Ja, op verschillende manieren. Dus die grote debatten zijn gewoon spannend, want dan weet je, het gaat over heel... Dus de algemene beschouwing is zeg maar ons belangrijkste debat in het jaar. Mm. Dus de week van Prinsjesdag. Dan zijn alle fractieleiders, die zetten hun beste beentje voor. Het duurt 2 dagen met de premier. Nou, iedereen voelt dan... Ja, je wil een mooi verhaal vertellen. En je wilt het jou, dus dat is heel spannend.
Mm.
Maar je hebt ook wel eens dat je een blunder maakt. En dat je daardoor denkt, ik wou dat ik in een gat kon verdwijnen.
Met het stemmen was het.
Is er ook een specifiek moment of een onderwerp of iets waarvan je denkt waar je op je kwetsbaarst bent?
Nou, ik vind als het echt over jezelf als persoon gaat, vind ik best wel spannend.
Mm.
Dus als het allemaal over werk gaat of over het verkiezingsprogramma, dan is het niet zo moeilijk. Maar ik probeer ook wel eens iets meer te vertellen over waar je vandaan komt. Of in een boek beschrijf ik dat in die periode van die lijsttrekkersstrijd waar jij zo'n hekel mee van hebt gekregen. Dat was ook een periode waar reed ik naar Zeeland, naar zo'n zaaltje om mensen te overtuigen. Dat ik een telefoontje kreeg van mijn zusje van papa is ziek. Mijn vader werd toen heel ernstig ziek. Die is inmiddels ook overleden. En ja, bij, er hoort soms bij politiek dat je ook wat over jezelf wat meer vertelt. Maar dat vind ik ook altijd heel moeilijk. Ja. Want ik denk altijd, ja, hoe doe je dat nou op een goede, nette manier? En zitten mensen daar wel op te wachten? Terwijl de andere kant is juist, mensen vinden het vaak veel belangrijker om meer over jou als persoon te weten. Dan een standpunt over, over een actuele kwestie.
Ja.
Maar ik vind dat nog steeds heel moeilijk. Als het daarover gaat op televisie, vind ik anders spannend dan, dan een conflict met een andere partij.
Ja.
Er kan een bepaalde mate van zelfvertrouwen. Dat zorgt denk ik ook voor hoe goed je bent in een debat. En heb je wel eens ervaren dat je in een bepaalde flow zit, dat je denkt van ja, nou, nu zit ik er echt lekker in en nu pak ik ze allemaal.
Zeker.
Maar dat is denk ik wel een beetje vergelijkbaar met voetballen. Maar welk moment is dat dan? Want je ziet dat natuurlijk niet echt op de televisie. Je denkt gewoon van ja, dit is allemaal een beetje van tevoren bedacht. Ze weten een beetje wat de standpunten zijn.
Ja, je hoofd voelt het heel anders dan het eruit ziet.
Ja,
ja, dat is zeker zo.
Maar waar wij het dan over hadden bijvoorbeeld, is dat bij voetbal is het denk ik best wel belangrijk dat je tegenstander krijgt op een plek waar die niet wil zitten. En wij dachten van, daar kan je best wel wat meer aandacht aan besteden. Maar hoe doe je dat als politicus?
Want bij mij is het denk ik, je moet heel erg van je eigen kracht uitgaan. Dus als je het moet hebben van een fout van een ander of een ander zeg maar naar beneden halen, dat is eigenlijk mij dan nooit, krijg je nooit dat goede gevoel van. Dat vinden mensen ook, terwijl dat heel vaak gebeurt in de politiek.
Het gebeurt om de havenklap.
Ja, maar mijn ervaring is, het is veel beter als je vrolijk bent en je eigen verhaal vertelt. En als je je goed voelt, ja, dan kan je ook goede grappen maken. En dan springen je binnen dingen te binnen die dan briljant zijn, blijkt dan achteraf. En dat is heel erg leuk. Ja. En dan gaat het echt vanzelf. Ja. Alleen, je wil natuurlijk dat een knop is die je aan kan zetten. En dat werkt niet zo.
Dat is met voetbal echt precies zo.
Ja,
ja.
Maar dan heb je het idee, het overkomt me maar. Als het,
ja,
als
je doet gewoon wat in je opkomt, denk ik.
Het is altijd voorbereiden en trainen, net als bij jullie. Ah. Dus als je moet altijd je huiswerk gedaan hebben, in stukken gelezen en nagedacht hebben van welk verhaal wil ik eigenlijk vertellen en waarom is het niet voor mij belangrijk, maar voor de mensen voor wie ik opkom. Ja. Dat is voor mij altijd de, voor je het weet, laat je meeslepen door de ruzie van de dag of het dingetje van de dag. Maar het moet, in de politiek moet het natuurlijk gaan over iemand die bezorgd over zijn of haar leven langs hebt. En soms lukt dat dan opeens.
Ja.
Omdat je een goede dag hebt, omdat het mee zit, omdat je iemand anders een goede grap maakt en je goed reageert. Ja, dan heb je beet. Ja. Dan kun je maar beter van genieten, want het kan zo weer maanden duren.
Weet wel.
Zo zeg dat. Dat vanmiddag weer zo. Nu dat ik echt helemaal geen peper
heb tegenhouden. Maar dat vond ik ook wel vet in het boek. We beschrijven ook een stukje over cynisme, zeg maar. Over dat mensen het idee moeten hebben om dat ze ertoe doen tijdens hun werk. En dat vond ik super herkenbaar met hoe het is in de kleedkamer. Want ik denk dat het gevoel van ertoe doen echt super snel verdwijnt als voetballer zijn. Zeker als je in een slechte periode zit, of als je op de bank zit, als je een aantal wedstrijden verliest, je bent keihard aan het werk, maar als je niet wint, dan lijkt het alsof het echt allemaal voor niks is. Een veelgehoorde grap is ook altijd, als je 's morgens het veld oploopt, dat iemand zegt, zo, ik heb zin in vandaag. Eerst nog even trainen.
Ja, dat ertoe doen, dat is wel grappig. Je hoort toch best wel vaak bij voetbaltrainers van, wat is nou een goede trainer? Dat is iemand die ook de bank tevreden houdt.
Ja.
Maar wat is dan de bank tevreden houdt? Wisselspelers, dat is letterlijk je wisselspelers het gevoel geven dat ze ertoe doen.
Ja, precies.
Want je hebt heel vaak jongens die dan een beetje dat gevoel krijgen van, ja, ik ben hier echt voor de katskut. En die worden echt super cynisch.
Ja, dat is gewoon wachten voor hun. Zij zitten gewoon te wachten totdat ze weer een keer aan de beurt komen, denk ik. Om inderdaad weer het verschil te kunnen maken om te spelen. Maar wat jij zegt inderdaad, als we hebben bijvoorbeeld bij onze eigen trainer. Ik zat in het begin van het seizoen op de bank. En toen kwam hij op een gegeven moment een keer naar haar toe. En toen zei hij van, we doen het nu zo en zo. Maar ik wil toch even je mening horen over iets tactisch bijvoorbeeld. Ja, dat vond ik best wel, best wel tof. En daar had ik wel gelijk. Daar ga je gelijk met een beter gevoel. Maar het was echt een soort raadsel wat voor mij een beetje op zijn plek viel. Want je hebt zoveel cynisme in die kleedkamer.
Dat is niet
dacht
te doen.
Echt van, dit
is dat zo?
Maar ik denk dat iedere profvoetballer dat wel herkent.
Maar is dat dan omdat mensen
niet spelen?
niet spelen. Maar ook als je aan het keer verliest. Dat is gewoon een soort van... verdedigingsstrategie, zeg maar, tegen...
Ja, dat bedoel ik. Het is een beetje afweermechanisme.
Ja, precies.
Tegen gekrenkte ego's keer verdedigingsstrategie.
Dat vond ik wel echt tof om te lezen. Toen dacht ik echt van, ja, dat... Want het overkomt mezelf namelijk ook. Want ik ben er zelf ook vrij goed in. Het Rotterdamse...
Maar ik vind het wel bij om even allemaal eerlijk gezegd.
Ik probeer altijd... Waar dat komt erom, omdat ik wel altijd zoek om mijn dienst waar te maken. Want ik kan er gewoon echt niet tegen als ik het idee heb dat ik ergens voor de katse viool bijloop, zeg maar.
Nou, maar dat, want jij zit vaak op de bank, toch?
Ja. Ik had één ding nog over die debatten. Kijk, zoals wij trainen voor een wedstrijd, je bereidt dat natuurlijk voor. In het boek staat het op een gegeven moment ook wel een hele mooie passage over dat Geert Wilders dan zegt van... Ja. Lodewijk Asscher, je hebt voor elkaar gekregen wat Job Cohen in al die jaren niet gelukt is. De totale vernietiging van de PvdA. Ja. En Bart en ik hebben het daar een paar keer over gehad. En we zijn ook een beetje video's van Wilders terug gaan kijken. Het is echt komisch.
Zo praat hij.
Ja, echt.
Je deed vanmorgen bij mij deed een vak goed na over Mark Rutte.
Dat is zo mooi.
Ja. Oh ja, Mark Rutte. Zoek een leuke vriendin. Maak een mooie reis. Ga golven.
Neem een hond.
Neem een hond. Maar laat alsjeblieft Nederland met rust. Ja, maar... Ik neem aan dat je bij best veel standpunten, zeg maar, weten jullie wat je als partij en als persoon ervan vindt. En je weet ook wat een andere partij of politicus ervan vindt. Dus dan kan je best wel een soort van, oké, ik zeg dit, nou, dan gaat hij dit zeggen, dan ga ik dat zeggen. En dat een beetje zo, zeg maar, voorbereiden. Maar word je nou vaak echt verrast in zo'n debat?
Nou, soms wel. Kijk, sommige mensen zijn natuurlijk technisch heel goed. Mm-hmm. Dus Wilders, zoals je hem nu nadoet, die is een heel goede debater, technisch. Ja. En je weet ook... Bij hem weet je, hij zal altijd nog harder uit de hoek komen dan jij. Ja. Dus als je hem aanvalt, dan weet je ook... Daarna krijg je volle trap op je knieën.
Vliegende tekst.
Maar je wordt niet heel snel door verrast met wat hij zegt. Bij andere debaters is het veel grilliger. Is het veel minder te voorspellen met welk punt ze komen. En is het ook vooral heel erg zaak om je niet... En je moet je er ook niet te veel door laten afleiden, gek genoeg. Het gaat uiteindelijk ook... Kijk, ik ga Rutte niet overtuigen en hij mij ook niet. Dat is het rare van zo'n debat. Het gaat
weet eigenlijk dat het hem niet gaat worden.
Ja, hij gaat geen PvdA stemmen binnenkort.
Waarschijnlijk niet.
Dus, nee. En ik geef VVD. Nee. Dus je moet dan ook zo'n debat gebruiken als een moment om... eigenlijk voor de kijkers thuis de verschillen te laten zien. Ja. En liefst ook nog een beetje op een manier dat het begrijpelijk is... en niet te vliegafvangen. Wow. Maar dat daar van tevoren over nadenken doet iedereen. En dat geeft... Dat moet ook bijna wel. He, want als je niet erover hebt nagedacht en iemand valt je opeens aan op een
punt, dan word je sneller verrast.
Ja. Ja.
Zullen we een vragenblokje uit de kleedkamer doen?
Ja, dat is wel een goeie. Ja. Ja, we hebben wat rondgevraagd binnen onze kleedkamer en of er nog vragen waren. En we kwamen uiteindelijk natuurlijk uit bij Luigi Bruins. Dat is een teamgenoot van ons en die hebben we al een aantal keer genoemd in deze podcast. En die wilde, of ik aan jou kon vragen, of jij aan Mark Rutte kon vragen waar zijn 1000 euro een paar jaar geleden.
En of je vervolgens te goed kon doen aan Thierry Baudet, zo zag.
Ja, nou, ik denk dat je mede namens Mark Rutte...
Maar toen was jij volgens mij ook in het kabinet, toch? Met die 1000 euro.
Zeker, nee, die gaat helemaal nooit meer komen. Dus Luigi moet echt een andere keuze gaan maken. Dat zou mijn advies zijn.
Maar in dat boek over Rutte, wat tijdens is uitgekomen... daar beweert hij dat heel veel mensen dat indirect wel gehad hebben.
Dat beweert
door een soort belastingkorting.
Ja, dat beweert hij. Vraag maar aan Luigi.
Luigi zit er nog steeds op te wachten.
Nee, Luigi zit te wachten. Kijkt iedere dag nog in zijn brievenbus wat envelopje er is. Maar...
Nee. Nee, nou, ik denk dat... Daar heeft Rutte ook wel weer van geleerd... dat zijn beloftes niet goed werken. En kijk... Ik vind zelf politiek... als het zo plat wordt werkt... slaat het ook nergens meer op. Nee. Dus ik beloof jou dit... Nou ja, uiteindelijk gaat het over je visie op hoe een land zich moet ontwikkelen... in plaats van mensen
maar het heeft wel gewerkt toen, denk ik.
Toen wel, ja.
Ja dus, en het werkt nog steeds, want daar zit het nog steeds.
Dat is een raadsel. Misschien dat Luigi daar nog een tip voor heeft. Maar,
onderuit de weg.
Zou ik graag willen.
Ja, maar die mensen trappen er niet meer in. Want Jesse Klaver kwam toen met die 10.000 euro of als je 18 werd. Maar dat is toch een beetje doodgebloed.
Ja, klopt.
Nou, mijn kinderen die vonden dat niet overtuigend. Dus dat nee. was voor mij wel een teken dat ik daar niet op mee moest.
Ja, maar die zijn misschien ook iets beter geïnformeerd dan de...
Die zijn razend goed geïnformeerd. Ja. En ik verlies thuis de debatten meestal wel van die gasten. Maar zij vonden dat ook niet... Ze geven dan aan mensen die arm zijn.
Ja.
Ik was vanmiddag in de kleedkamer en toen zei Dero Duarte, zei tegen, wat ga je doen vanmiddag? Toen zei ik, ik ga naar de Tweede Kamer, we gaan een podcast opnemen met Lodewijk Asscher. Ik ging eerst even naar Google afbeeldingen kijken wie Lodewijk Asscher ook weer was. Daar had hij niet echt een mening over, maar wat hij wel vond was, waarom zitten al die politici de hele tijd op hun telefoon tijdens dat soort debatten? Waarom luisteren ze niet naar elkaar? En dat vond ik eigenlijk een treffende vraag.
Ja, dat is een mooie vraag. Nou, ik denk dat het heel erg, je kan informatie krijgen van de medewerker. Ja. Dus vaak is dat ook wel de manier waarop je, er wordt iets beweerd en iemand kan het checken of het wel waar is. Maar ik heb wel gemerkt dat als je van papier praat, dat iedereen naar zijn telefoon kijkt. Maar als je zo praat, dan gaan mensen toch meer luisteren. Mm. Dus ik vind het zelf wel een missie om, je staat daar in de Tweede Kamer, vertel dan uit je hart wat je vindt. Neem dat risico, dan heb je ook minder die telefoons. Want het ziet er soms niet uit.
Ja, het ziet er ook een beetje, ja, als inderdaad de oppositie iets aan het, en dat Mark Rutte dan op zijn telefoon een beetje zo zit. Ja, dat ziet er zo,
soms is het voor hem ook een afweermechanisme. Dus als je hem heel hard aanpakt, dan gaat hij zogenaamd ongeïnteresseerd in zijn telefoon.
Dat
snap ik ook wel.
Dat is een beetje wat voetballers doen als ze net een fout hebben gemaakt en je weet dat de camera erop staat, dan gaan ze hun sokken ophalen. Ja. Je even jezelf een beetje onzichtbaar maken.
Exact.
Ja. Jullie nog een brandende politieke vraag?
Nou ja, ik heb het partijprogramma even erbij gepakt. En er was om één punt, is natuurlijk heel veel te doen geweest over de laatste twee dagen. Dat was de Prins Bernhard belasting.
Ja.
Maar ik vond het eigenlijk wel een mooi naampie. Maar jullie waren er volgens mij niet zo heel over spreken.
Ik vond het natuurlijk heeft volledig uitgewerkt zoals jullie dat willen. Want het heeft heel veel aandacht gekregen. Maar ja, we hadden een beetje, wij komen natuurlijk, dus we wonen allemaal in Rotterdam. En je bent wethouder geweest in Amsterdam. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat Rotterdam niet Amsterdam achterna gaat in het, ja, als het over wonen gaat, dat Rotterdam wel van de Rotterdammers blijft. Want als ik in Amsterdam loop, heb ik niet het idee dat je nog heel veel ras-echte Amsterdammers tegenkomt in de binnenstad.
Nou, het is een gigantisch probleem. En ik weet natuurlijk niet hoe goed jullie verdienen, maar het is, als je als leraar in Amsterdam zou willen wonen of als verpleegkundige, is het onmogelijk.
Ja.
En Rotterdam gaat heel snel die kant op. Ja. Verschillende collega's van mij die wonen daar. Medewerkers wonen daar. De prijzen schieten daar ook echt. En dat is natuurlijk wel, en waarom zouden we dat eigenlijk goed vinden? En dat is een beetje het punt van zo'n belasting. Prins Bernhard moet vooral doen waar hij zin in heeft. En als hij daar gelukkig van wordt, ook goed. Maar als je 500-600 woningen hebt en je hoeft geen belasting te betalen over de huurinkomsten.
Ja.
En er is geen geld om betaalbare woningen te bouwen. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat de Partij van de Arbeid dat wil veranderen. Mm. Betaalbare woning is echt wel de basis van een normale stad. Ja. En je krijgt anders en je, in Amsterdam, een huis verdient in Amsterdam gemiddeld meer dan een Amsterdammer. Omdat de waarde zo snel staat.
Ja, dat is bizar. Dat is nu bij ons ook wel een beetje. Maar ik ben ook echt in Rotterdam opgegroeid. En ik weet dat in mijn jongere jaren was het centrum ook echt een plek die je in principe gewoon meet. Er waren gewoon een hele hoop slechte buurten in het centrum. En die gentrificatie die daar is geweest, heeft ook wel echt voor gezorgd dat Rotterdam een stuk leefbaarder is geworden. Dus ja, in hoeverre ga je dat dan wel toejuichen? En wanneer ga je dat beteugen? Ik denk dat super moeilijk is. Want
nou, ik vind veiligheid vind ik heel belangrijk dat er is.
Ja, Bart, wij hebben hier een tijdje terug best wel uitgebreid over gehad. Omdat in de voetballerij is het ook wel, wat heel veel jongens doen is, als ze veel geld verdienen, gaan ze maar meerdere pandjes kopen. Volgens die verhuren. Nou, krijg je pand overwaarde. Dan neem je zeg maar weer die maximale hypotheek erop. Koop je nog een pand.
Het is echt een trend. Als je jonge jongens ook vraagt van wat ga je doen met het geld dat je verdient. Als je op een gegeven moment echt veel geld verdient. Ja, investeer je in vastgoed. Zeggen ze dan eigenlijk allemaal.
Ja.
En vroeger was het waarschijnlijk auto kopen. Maar nu wordt wel een beetje geleerd om
Je kan heel makkelijk geld verdienen daarmee.
En jongens helpen elkaar. We praten erover. Jongens sturen elkaar een beetje aan. En
precies.
Wij spelen nog bij kleine clubs. Maar kan je nagaan op clubs waar echt geld wordt verdiend. Daar gebeurt het natuurlijk ook.
Er zijn gewoon bedrijven die nu uit de grond schieten, die inderdaad voetballers ervoor zorgen dat ze een passief inkomen krijgen.
Dat is wat wij eigenlijk, waar wij het over hadden, is helemaal als voetbal op het moment dat je nog heel goed verdient, waarom moet je, als je een woning hebt en je hebt er bijvoorbeeld 800 of 1000 euro aan kosten aan, waarom moet je hem dan voor 15 of 1600 bijvoorbeeld huren?
Want het is gewoon een standaard reflex om op de top van de markt te gaan zitten. Ik kan er 1500 euro voor krijgen, dus ze vragen er 1540 euro voor of 1495 euro voor. Het is gewoon een standaard reactie van op de top van de markt
zitten. Ja. Terwijl je hebt het geld niet nodig en ja, je pakt eigenlijk, je maakt gewoon een huis voor een bepaalde groep onbewoonbaar. Kijk, natuurlijk de woningkrapte is een probleem, maar daardoor sluit je gewoon een hele groep uit.
Ja, klopt.
Wie die kans ook zou willen geven. We hebben daar best wel over gediscussieerd. En ja, het zou op de een of andere manier wel leuk zijn als je dat een beetje, zeg maar, dat idee verspreid kan krijgen. Maar ik heb het een beetje geprobeerd bij wat jongens die ik ken niet ook doen. En ik krijg het er moeilijk in. Ja. Ik kan nog wel wat oefenen met debat.
Je punt is, als je toch al genoeg geld hebt en je kan het je veroorloven om 5, 6, 7 pannen te verhuren. Ja. Dus je bent rijk genoeg. Waarom zou je niet en winst maken en ook nog ervoor zorgen dat iemand anders helpt, een hele betaalbare huurwoning in het midden van de stad?
Want die €300 of €400 de maand is natuurlijk voor een heel groot deel van de Nederlanders gewoon echt een, ja, een grof bedrag maandelijks. En terwijl je dan, als je waarschijnlijk al 5 of 3 of 4 of 5 panden verhuurt, ja, dan lig je van die €300 waarschijnlijk niet wakker.
Nee.
Nou, en het is het mooiste als mensen uit zichzelf denken van, nu, ik zet daar een gezin in die een fijne woning willen. Maar je maakt ook spelregels voor degene die dat niet uit zichzelf... en dat is politiek.
Ja, ik vond het ook een... ik dacht, als ik één punt zou willen wat nu direct zou doorgevoerd zou worden, dan mag van Bart en Thomas mag het niet die naam houden. Maar dan ik vond de Prins Bernhard
welke belasting. Naam, welke naam mag het dan?
De Wieberen van Aga belasting. Hebben jullie getwijfeld?
Daar doe ik het ook voor. Ja. Dan snapt iedereen het ook.
Ja. Okay. Of de Jan-Arie van de Heide belasting. Misschien...
Grootste pandjesbaas van de Eredivisie.
Ja, ja, van de Eredivisie.
Goed, ik denk dat we moeten afsluiten met de aanraders van de week, waar we iedere week mee komen. En ik ben heel benieuwd waar je de luisteraar mee gaat verblijden.
Jullie hebben allerlei verschillende soorten aanraders. Ik dacht, poëzie. Dat is wel, mijn vak is taal. En daar goed over nadenken. En poëzie vind ik mooi, omdat dat stolt de taal. En dat maakt het... Het lijkt klein, maar het is super moeilijk om te doen. En een aanrader die ik zou zeggen is Judith Herzberg. Dat vind ik onze grootste nog levende Nederlandse dichteres. En die heeft al 60 jaar prachtig geschreven. Dus ik dacht, één gedicht ga ik jullie gewoon geven. Komt uit de bundel Zeepost uit 1963.
Uit je hoofd?
Ja, en dat is echt troostrijk. He, dus ook als je denkt, ik zit op de bank en komt het allemaal nog wel goed. Dat gevoel wat we allemaal kennen. Luisteren. Het heet Daglicht. Uit chaos van lakens en voorgevoel opgestaan. Gordijnen open, de radio aan. Was plotseling Scarlatti heel helder te verstaan. Nu alles is zoals het is geworden. Nu alles is zoals het is. Komt het misschien, hoewel misschien, tenslotte nog in orde. Aanrader.
Mooi.
Nice.
Ja, heel goed.
Cool. Mooi. Ik neem hem even over. Zijn jullie bekend met het fenomeen drill rap?
Ja. Dat is geen aanrader, toch?
Luisteren je kinderen daar bijvoorbeeld naar?
Nou, ze luisteren wel naar van alles. Ja. Ja. Dus echt wel, soms in de auto mogen ze om zijn beurt een liedje kiezen.
Ja.
Dan komt er iets naar binnen.
Drill rap is niet mijn aanrader, maar er is een podcastserie die gaat over dit fenomeen. Het is een muziekgenre onder jonge kinderen, waarin geweld nogal wordt verheerlijk. Vooral messen steken en je krijgt zelfs onderling punten als je iemand hebt gestoken of geslagen of iets. En dat kwam tot een climax afgelopen zomer in Scheveningen, toen een van die jongens daar dood werd gestoken. En daar is een beetje een rage aan het worden, want dat is vaker gebeurd. En Volkskrant heeft er een podcastserie, 3 afleveringen over gemaakt, om een beetje te verdiepen in dat onderwerp, met de jongens te spreken, waar gaat het over? En de serie heet Kleine Jongens Steken Niet. En het was verontrustend, maar ook wel boeiend. Dus dat is mijn tip van de week.
Mooi. Zal ik me even overnemen, toch?
Is goed.
Ik zag vandaag een verontrustend bericht. En weet natuurlijk dat veel horecazaken het moeilijk hebben in deze coronaperiode. We hebben in deze podcast vaak hebben het gehad over Dream School, het programma. En daar waren op een gegeven moment 2 gasten van Heilige Boontjes. Dat is een koffiezaak in Rotterdam. En die bijna alle werknemers daar, die hebben een verleden als gedetineerde. En die proberen het weer te laten integreren in de maatschappij. En die hebben het heel erg lastig. Dus ik ben gelijk even wat er gaan halen. Sorry, ik heb het gisteren gezien. Dus dat zou ik eigenlijk iedereen willen aanraden. Het is een hartstikke leuke tent. Je kan er nu niet zitten. Het zit op het Eendrachtsplein, midden in Rotterdam.
Herkent het, supergoed.
Ja, top tentje. Je kan nu dus gewoon afhaal doen. En ze hebben ook een soort kerstpakketten, wat hartstikke leuk uitzag. Dus,
in West, in Spanje zit het ook.
Ja, vlakbij het Spartastein.
De Heilige Boontjes.
Ja, ik ben naar de bioscoop geweest weer. Naar een film van Nick Cave. Idiot Prayer heet het. Nick Cave Alone in Alexandra Palace. Als je daarheen gaat, dan denk je, waar zit ik naar te kijken? Want het is gewoon Nick Cave, dat is een zanger. Die gaat in zijn eentje achter een piano zitten. En die speelt gewoon, die doet gewoon een concert. En eigenlijk is het verder niks. Maar het is zo ongelooflijk goed en het treft zo ongelooflijk mooi de huidige tijd waarin artiesten heel creatief moeten zijn om iets moois te maken. En toen zat ik te denken en ik denk van, wat moet deze man bezield hebben om daar in zijn eentje achter een vleugel te gaan zitten in een concerthal die helemaal afgetuigd is. Hoe kom je erop? Hoeveel zelfvertrouwen zou je hebben om dat te doen? Maar ja, ik vind het echt een geweldig film. En de muziek die erbij hoort is prachtig. Dus dat is mijn aanrader.
Top. Mooi. Over muziek gesproken sluiten we iedere week af met een liedje. Ik heb geen idee wat er zoal in de Tweede Kamer wordt gedraaid. Maar ik ben heel benieuwd wat jouw muzieksmaak is en waar je mee zou benassen.
Misschien één vraagje nog. Wat denk je eigenlijk dat Eerdmans opzetten? Maar Baudet is een boos.
Nee, dat is wel duidelijk. Toch?
Ja, ik heb het gelijk gehoord. Ja,
80 muziek.
Ja, nee, een Frans liedje, geloof ik. Le temps est bon of zo. Dat ken jij vast, Thomas.
Tout est bon van Boef.
Tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Als ik binnenkom, beter ga je super dom. Super dom, super dom. Super, super dom. Waarom doe je stoer als je met de Uber...
Maar dat werd even zo van de tafel geveegd door de heer Baudet, toch?
Ja, geef even een boef.
Sorry. Nou, ik dacht voor de luisteraars die er nu nog zijn. Die hebben een beetje een relaxed einde verdiend. Dus ik dacht Rollercoaster van Danny Vera is mooi om dit af te sluiten.
Cool, super. Okay. Hartelijk dank, wij vonden het top om hier te zijn. Mooi gesprek en tot de volgende week.
Met Sanne de Kramer.
Here we go. On this rollercoaster life we know, with those crazy highs and real deep lows, I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia.